Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je Brani leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam-Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
En zo krijgt het voor Ajax rampzalige kalenderjaar 2023 toch nog iets van een happy end. Met een opmars in de Eredivisie en een zegen en overwintering in Europa. Ajax AEK 3-1, daar gaan we het over hebben in deze extra Europese vrijdagochtend morning after editie van Brani, de podcast. De Ajax podcast van het Parool. Job van Kempen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Paroolverslaggever Wessel Kroon.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ajax AEK. Wessel, ik begin bij jou. Was dat nou een kwestie van glas half vol of glas half leeg?
Ik denk dat na het begin van dit seizoen al dit soort overwinningen kwestie is van het glas half vol. Het belangrijkste is gewoon dat je Europees overwintert. En of dat nou, het was niet altijd even goed, maar nou ja.
Sprak hij met gevoel voor eufemisme?
Ja. Maar na de winterstop gewoon weer door. En daarin moet er nog een hoop gebeuren. Met, een hoop. Maar er moeten wat spelers bij. Hopelijk misschien ook wat weg. En dan verder kijken, ja. Als het dan de Conference League is, dan die maar winnen, zou ik zeggen.
Ja. Job?
Ja, de Conference League winnen?
Daar hebben we straks nog wel even over. Maar
met een sarcastisch toontje.
Mag Ajax deze wedstrijd als een glas half vol geval beschouwen?
Ja, want je wint hem en je kwalificeert je voor een vervolg in Europa. Dus ja.
Ja.
Maar je mag hem even zo goed ook als een glas half leeg beschouwen, hoor. Als je daar argumenten voor gaat zoeken, vind je er ook genoeg.
Ja, ik las jouw stuk, wat meteen heel snel online verscheen bij het Parool. Kijk even in de show notes, dan kun je naar dat verhaal ook doorklikken. Daar stond als kop boven dat Ajax heel hard toe is aan een winterse verbouwing.
Ja.
Nu verzin jij de kop waarschijnlijk niet zelf.
Nee.
Maar dat was wel de strekking ook van het verhaal. Het was in die zin een goede kop. De Ajax snakt een beetje naar een ingreep toch wel, hè?
Ja. Dan moet, als je op grond van Ajax had gisteren heel veel blessures en schorsingen. En dus om die reden zag het er sowieso al magertjes uit. Maar als je zag wat er gisteren in de tweede helft op het veld stond. En hoe het op het veld stond. En waar dat toe leidde. Ja, dan kun je toch niet anders concluderen dan dat er heel snel iets moet gebeuren.
Ja.
Het was zo chaotisch. Er was heel weinig samenhang. Nee, het leek nergens op. Maar ze winnen die wedstrijd, dus het is goed. Maar als je zeg maar inhoudelijk gaat kijken, maar ook de opstelling en het schuiven in de opstelling.
Ja.
Marta, die het nooit heeft kunnen maken als buitenspeler in de jeugd bij Ajax. En die breekt door als linksback. Maar dan valt gisteren Brobbey uit met een bovenbeenblessure. Dan zoek je nog een buitenspeler. Omdat Ekpom dan in de spits gaat, dus dan wordt Marta buitenspeler. En die begon als rechtsbuiten, die eindigt als linksbuiten. Guy, die is tot, ik geloof ik, een jaar of 2 jaar geleden is hij ook buitenspeler geweest, maar bij Ajax is het een rechtsback. Die begon als rechtsbuiten, daarna werd hij rechtshalf, daarna toch weer rechtsback.
Ja.
De Gooyer die komt erin. Dan kijk ik naar Wessel, want die speelt bij Jong Ajax doorgaans gewoon centraal of rechtsback. Ja. Gewoon als verdediger. Die valt in als soort middenvelder. Ja, het was een soort fantasieopstelling was het.
Ik was mijn besef van de opstelling ook helemaal kwijt op een gegeven moment.
Jij was niet de enige, denk ik, hoor.
Hoe staat het nou precies en wie staat nou waar?
En ja,
volgens mij waren ze het zelf ook een beetje kwijt.
Ja, we waren zelf ook kwijt.
Maar ik, ik denk dat het daarom ook wel belangrijk is om juist daarom te zeggen dat het glas half vol is. Omdat dit is niet hoe het iedere week zal staan. Dit was natuurlijk ook naar omstandigheden zal het even niet mee met beschikbare spelers.
Dat is ook zo. Maar dan moet je gaan improviseren. En je kon ook wel echt zien dat het improviseren was. Maar dat ging goed. Hè? En ze kregen mede door de niet al te sterk tegenstand niet zo heel veel grote kansen tegen.
Nee.
Maar Akpom ook. Is het nou een goede of is het een slechte spits?
Ja. Nou, Johan Cruijff heeft er een mooi citaat over. Maar nee dat is flauw. En niet van toepassing. Maar ik vond hem eigenlijk voetballend beter dan ik hem wel eens eerder gezien heb, zeg maar.
Ja.
Dat was eigenlijk de meevaller met Ekpom. Dat ik hem aan de bal beter vond dan normaal.
Ja.
Maar als afmaker dan weer gebrekkiger dan normaal.
Ja, en dat was ook nog een grappig punt na afloop van die wedstrijd, die persconferentie. Akpom had gezegd dat hij Gooyan niet had gezien. Die liep naast hem. Ja, normaal gesproken moet je die bal zeg maar afgeven. En die Gooyan bleef wel keurig achter hem. Ja. Die loopt zo de bal binnen. En dan wordt het 4-1 en is het klaar. Maar Akpom had gezegd, ik zag hem niet. En ik vraag me, dat kan. Maar wat is dan erger? Dat je zeg maar die kans mist? Of dat je niet ziet dat er iemand al 40 meter naast met je meeloopt? Ja, dat is toch... Wat kun je nou nog... Die jongen is 28. Waar zit nog meer rek in om hem beter te laten worden? In het verbeteren van het afronden? Of in het verbeteren van het scannen van zo'n omgeving?
Ja. Nou, laten we het erop houden dat er veel rek in zit nog.
Ja.
Of tenminste, hopen we dan maar.
Maar het was... ze kwalificeren zich. Het was een leuke avond wel. Je voelde aan het stadion ook wel dat iedereen draagt dit niet al te briljante team gewoon een warm hart toe.
Ja,
en
dat is
iedereen
leuk, hè?
Het en iedereen gaat erachter staan. En tenminste, ik had een beetje de indruk dat iedereen ook wel snapt dat het lang niet zo goed is als het ooit is geweest. Hè? En dat het een soort tussenjaar is. En dat iedereen de schouders eronder zet en we gaan vol goede
moed.
Ja, dat is ook leuk.
Het leukste aan de avond.
Ja, eigenlijk. En die spelers onderling die troosten elkaar. Er was veel troost nodig ook bij sommige spelers. Maar ze helpen. Ze proberen elkaar te helpen. En ze gaan wel voor elkaar door het vuur. Ja. Dat is allemaal goed.
Er wordt hard gewerkt. De spelers zijn een team. Kun je zien. Ze maken er met elkaar het beste van. En die geest heerst bij het publiek ook voelbaar. Ja. Dat je gewoon... We gaan er gewoon iets van maken dit jaar. Het is wat het is. En we maken er het beste van.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk wel ook echt de winst van gisteravond. Dat die,
dat misschien
die, dat die club de bereidheid heeft om met elkaar als Ajaxide
er iets van te maken. Van, misschien is dat, als je naar deze wedstrijd kijkt... Misschien is dat het grote verschil tussen die wedstrijd van gisteren en eerdere wedstrijden onder Stijn. Dat toen ook een beetje... ze winnen en ze spelen slecht. Nou, ze winnen, ze wonnen gisteren en onder Stijn wonnen ze minder vaak. Maar het sentiment rondom die club en rondom het elftal is... beter, terwijl het voetbal de wedstrijd van gisteren vergelijking met bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Marseille, een Europese voetbal, het was niet beter, helemaal niet. Het was misschien zelfs slecht, maar het sentiment is wel iets veranderd.
Ja. Maar dat kon natuurlijk ook door Van Schip, kijken Van Schip zo'n...
Dat is daar de beslissende factor in.
Clubman bij Ajax, die zal toch wat minder snel uitgefloten worden dan een Mauri Steijn. Sterker nog, ik denk dat Van Schip, hoe slecht het ook zo, die zal nooit uitgefloten worden. Er zal er ongetwijfeld...
Nou, het is Ajax,
mensen... Ja, maar er zullen mensen gaan roepen dat er iets moet gebeuren. Maar hij zal denk ik niet de berichten krijgen die sommige mensen binnen bij Ajax denk ik wel de afgelopen tijd over zich heen hebben gekregen.
Dat is waar.
Maar het is wel een compliment voor het Ajax publiek. Want 2 jaar geleden gebeurde dit misschien niet. Zei iedereen van die Conference League, dat hoeft voor mij niet.
Ja.
Dan voel je een beetje alsof je voor paal stond. En nu zie je inderdaad toch wel dat die ook eigenlijk stappen hebben gezet. En echt, de term successupporters, die zou ik niet zo gauw meer gebruiken eigenlijk bij Ajax.
Maar die is al heel lang niet meer van toepassing, vind ik hoor.
Nee,
dat
maar...
Gewoon, er zijn hele slechte tijden geweest in de voorbije anderhalf decennium. En het stadion is nooit leeggelopen. Dus dat is gewoon niet meer aan de orde. Ik vond het ook een positief punt dat er natuurlijk in het recente verleden best wel veel gevallen geweest zijn van een do-or-die wedstrijd op een ander niveau. Waarbij er gewonnen moest worden, een resultaat gepakt moest worden. Denk aan Valencia en Atalanta Bergamo en zo. En het ging eigenlijk altijd mis. En dit was ook zo'n wedstrijd waarin het gewoon moest. En het gebeurt toch maar met een elftal van amper 20 gemiddeld. Dat is dan een plusje.
Ja, zeker.
Maar dat het zich op een ander niveau afspeelde, dat is wel duidelijk.
Ja.
Dat is gewoon even wat het is. Ja. Blik op de opstelling, Job.
Ja.
Oh, ja. Begin daar eens mee.
Hij ligt hier voor me.
Ja.
Romay, Rens, Sutelo, Hato, Sosa, Tahirovic.
De veranderingen zaten hem voorin, natuurlijk. Ja. Waar Berghuis geschorst was.
En die missen ze enorm.
Ja. En Bergwijn licht geblesseerd aan de lies.
Ja.
Een beetje een voorzorg. Ook om daar, hem buiten de ploeg te houden.
Ja.
Daar zien we dan Ekpom en Forbes voor in de plaats verschijnen.
Ja. Nou. Op het wedstrijdsporenlinie staat trouwens Borges. Dat is, die hebben,
Carlos Borges.
Ja.
Dat is Forbes. Ja,
inderdaad.
Ja.
Ja, ik vond Borges of Forbes niet goed. Die doet veel te weinig met zijn snelheid. Ik vond dan dat hij aan de bal geen raffinement heeft. Dus dat vond ik een tegenvaller. En Ekpom, ja, daar hebben we het net over gehad. Als je er heel kritisch op bent, wil je zeggen de balbehandeling was beter. Ja, de afronding was slecht. Maar die twee goals die hij maakt, dat zijn eigenlijk ook twee keepersfouten. Dus als je gewoon echt alleen maar naar het afronden gaat kijken, heeft hij super slecht afgerond gisteren. Ja, die koppel was op goal, maar dat schot die...
Hij staat er, dat is ook een kwaliteit als spits.
Hij staat er, ja. Hij moest ook nog, hij zakte, dat was wel een mooi beeld na de wedstrijd. Hij zakte door zijn knieën en hij ging... hij heeft gewonnen, hij scoorde twee keer, maar hij was... en een soort contemplatie zat hij...
Ja, hij riep even de heer.
Ja, ik denk het. Ja,
maar ik ben benieuwd wat hij hem vroeg. Mag ik de volgende keer die goals wel maken of zo?
Nee, maar als je moet bewijzen, dan zijn dat natuurlijk wel belangrijke momenten. En dan snap ik dat uiteindelijk zal echt wel het gevoel overheersen dat je blij bent, dat je door bent. Maar ik snap dat hij de kans nu krijgt. En dat hij baalt na de wedstrijd dat hij geen hattrick heeft gemaakt. En terugkomend op Forbes vind ik het wel grappig wat jij zegt. Dat jij zegt, hij doet te weinig met de snelheid. Je zou ook juist kunnen zeggen, hij doet te veel met de snelheid. Want je ziet ook heel vaak dat het puur en alleen het rennen is. Maar het voetbal, het vermogen ontbreekt compleet bij hem.
Ja, misschien moet het zo zeggen. Dat hij niet weet hoe hij zijn snelheid moet combineren met de bal.
Ja. Hij lijkt zichzelf soms voorbij te lopen ongeveer.
Ja, hij loopt precies zijn ruimtes waar teamgenoten in moeten lopen. Dus het is nog niet erg gepolijst wat hij doet, vind ik. En dat is best jammer, want hij heeft betere wedstrijden gespeeld voor Ajax. Ja.
En dat geldt voor heel Ajax, toch? Eigenlijk. Ja. Ajax was gisteravond gewoon niet goed. En dat is niet bedoeld als azijnzeiken, zuur, nabeschouwen of wat dan ook. Maar Ajax was gisteravond gewoon niet zo sterk. De afgelopen weken in de competitie hebben ze veel betere wedstrijden gespeeld dan deze van gisteravond.
Ja.
En vertoonde de ploeg toch echt wel groei. Alleen gisteravond even eigenlijk niet.
Nee, waarbij wel aangetekend dat die groei in delen van de wedstrijd zit.
Ja,
voor rust.
Ja.
De instorting gebeurt regelmatig een beetje na rust. En gisteren was die instorting wel extreem. Op dat. En als we nog, want je vroeg net naar die opstelling. Het middenveld was niet goed gisteren. En Van het Schip kon ook nauwelijks middenvelders inbrengen.
Ja.
Ik bedoel, als je op de banken, als je gaat kijken wie er nog op de bank zat.
Er zat geen middenvelder op
de bank. Nee, Salah Eddin misschien.
Ja.
Daarom was de kop over het stukje misschien ook wel goed. Er zijn blessures uiteraard en schorsingen. Sylvana Vos is nog geblesseerd en Manswerk is nog geblesseerd. Allemaal middenvelders. Maar als je in zo'n wedstrijd geen middenvelder kunt wisselen. Ja, dan, we weten natuurlijk allemaal al dat die selectie niet uitgebalanceerd is.
Ja.
Maar dat werd gisteren nog een keer heel pijnlijk zichtbaar. Vanwege het feit dat je geen middenvelders kon inbrengen. En vanwege het feit dat je met spelers moet goochelen om er nog een opstelling uit te gooien.
En daar valt dan misschien de rol op van Benjamin Tahirovic, Wessel.
Ja, wat het is met Tahirovic. Je hebt natuurlijk, ik denk, in wedstrijden als tegen Brighton en Marseille, tegen ploegen waarvan je weet dat je ook kans tegen gaat krijgen, heb je veel aan hem. Want dan, hij versterkt de defensieve blok. Maar in een wedstrijd waar je speelt tegen een zwakke ploeg als AEK, want we zeiden het net, het is toch wel, ik denk dat AEK niet heel veel hoger zou komen dan het rechterrijtje Eredivisie.
Nee. RKC, niveau.
Ja, Dan had je denk ik echt wel meer gehad in zo'n wedstrijd aan een Vos, aan een 6 die het spel kan versnellen. Want je ziet in de eerste helft, er lagen zoveel ruimtes op hun helft, op de helft van AEK. En Tahirovic is geen speler die de bal kan ophalen achterin en daarna het spel versnelt. En daardoor duurde het vaak te lang. En als je dat wel had gehad, ben ik ervan overtuigd dat je in de eerste helft die wedstrijd al gespeeld had. Stond je al met 4-1 voor.
Handelingssnelheid bij hem ligt laag.
Ja.
En nog even los van alles wat je over hem kon zeggen, had hij ook nog gewoon een slechte dag gisteren. Ja, dus er bleef echt heel weinig over.
Zijn paasnauwkeurigheid was gewoon niet goed genoeg. Ja. En de makkelijke dingen gingen ook mis.
Er was op een gegeven moment een momentje tussen Tahirovic en Taylor, volgens mij. Dat ze zo op een hele korte afstand even naar elkaar wilden overspelen. En dat ging een beetje rustig. We waren een beetje te kijken, waar gaan we met deze aanval verder? En er ging een paas over, ik denk dat het 4 meter was of zo.
Ja.
Ja, ik weet exact welke
ik bedoel. Ik weet dat moment ook.
Ja, dat is AI, dat je denkt,
oei.
Het is slordig.
Maar kan je ook afvragen of Taylor hem zo vaak die bal terug moest spelen. Maar was slordig inderdaad.
We hadden in de vorige podcast aan het einde eventjes een kort onder onsje met elkaar over de vraag of Sosa of Marta moest spelen op linksachter tegen AEK. Er bestond een voorkeur voor Sosa.
Nee, 2-1 was het geloof ik.
2-1 voor Sosa.
Ja, jij en ik. Ja. En Bademba.
Bademba was pro. Die was pro. Dat klopt. Ja. 2-1. 2-1 voor Sosa. En hij speelde. Hij stond erin. Hoe deed hij het? Wessel.
Ik vond heel goed. Ik was eigenlijk blij verrast, omdat we tot nu toe een Sosa hebben gezien waarvan echt iedereen wel kan zien. En ook in de Bundesliga heeft iedereen dat gezien. Dat hij aanvallende kwaliteit heeft. Maar in een 4-3 hebben we hem zelden nog verdedigend ook sterk zien spelen. En dat zag je gisteren. Heeft waarschijnlijk ook, kom je weer terug op de kwaliteit van de tegenstander. Maar laten we het positieve meenemen. En hij was echt niet kwetsbaar gisteren verdedigend. En hij won vrijwel al zijn duels, volgens mij. Hij kreeg een gele kaart die heel raar was. Die totaal nodig om te geven, denk ik. Maar ik om terug te komen op die discussie van vorige week, Marta of Sosa, dan zou ik er graag 3-1 van maken. Want ik zou ook voor Sosa kiezen. Ook omdat we hebben Marta regelmatig gezien. En het is knap hoe die zich heeft ontwikkeld. Die is natuurlijk echt, die heeft gedebuteerd. En dat had niet iedereen zien aankomen. Iedereen zei, is dat AX1 materiaal? Maar ik denk toch dat verdedigend Sosa echt sterker is dan Marta.
Oké. Okay. Ja, nou, ik vond hem gisteravond, ik denk misschien bij de beste 3 van het elftal zitten. Dus wat dat betreft.
Maar vond je dat hij zijn bijnaam de flankenkot eer aan deed?
Nou, misschien was die wat meer op de achtergrond gisteren.
Maar dat kan ook niet, hè? In principe in een systeem waarin Ajax speelt nu.
Nee,
kan dat heel lastig.
Hij komt niet in die positie.
Ja. Zeker als je een diepgaande linksbuiten als Forbes hebt, dan heb je niks aan de linksback die ook nog eens gaat overlappen natuurlijk. Ja. Dat is anders met Berghuis aan de rechterkant als die naar binnen gaat en dan een rechtsback die overlapt. Maar dat had je nu niet.
Uit die overtreding van Sosa viel die 1-1 over.
Ja, daar wilde ik naartoe. We hebben even de 1-0 kunnen we kort over zijn. Flater van de keeper die onder de bal doorgaat en Akpom die hem als een soort van Luc de Jong-achtige stormram erin knikt.
Hij kan heel hoog springen.
Dat deed hij goed. Maar die 1-1 van AEK, na een overtreding van Sosa aan de zijlijn uit een vrije trap, daar zie je wel, we hadden het er ook volgens mij in de vorige podcast over, hoe slecht Ajax is bij hoge ballen vanaf de zijkant.
Ja.
Zo kwetsbaar.
Ja, nou moet ik zeggen dat deze niet voor de keeper was. Want die was helemaal aan het begin van de strafgebied. Dat is een moeilijk te verdedigen.
Ja, niet voor de keeper. Oké, maar er hoort wel een verdediging opgesteld te staan. En je komt bijna, het was bijna een soort strafcorner gevoel. zoals je in het hockey dan, dat het eigenlijk al een half doelpunt is als je op deze manier een bal erin mag gooien bij Ajax achterin.
Ja, we hadden op de persbriefing nog even over. Moet er niet gewoon iemand bij de tweede paal staan of zo? Dan hef je buitenspel weer op. Maar hij ging er makkelijk in. Hij werd goed ingekopt. En het was een goede vrije trap ook. Hij werd goed genomen.
Maar is dat gebrek aan lengte bij Ajax achterin? Of is het hoe het staat? Wat is daar aan de hand? Wessel, kun je er iets over zeggen?
Nou ja, dit zijn ook tegendoelpunten in principe die je kan voorkomen. Maar ik zei wel, ik vind het minder erg dan een tegendoelpunt uit een open spelsituatie waar de restverdediging compleet verkeerd staat.
Dat zij gezegd,
Maar het is, het is een stukje focus denk ik ook natuurlijk. Ik heb nog even teruggekeken en het is ook niet dat Soetalo die ging met zijn rug naar de bal. Die ging een beetje raar dat duel in. Maar het was niet dat hij zijn man liet lopen of zo. En het komt er ook simpelweg op neer. Het klinkt misschien heel, heel stom, maar dit kan ook een keer gebeuren natuurlijk. Hè, uit zo'n standaard situatie. een stukje alert zijn. En meer kan je eigenlijk natuurlijk bij zo'n standaard situatie niet vragen.
Ja. Ja. Ik had heel sterk het gevoel toen die bal daar klaar lag om getrapt te worden van... Deze gaat erin. Ik vond het bijna een soort strafschop-idee.
Ik zat naast iemand op de perstribune, die zei dat ook. Ja. Die zei, het is jammer, zegt hij. Deze gaat erin. Ja. Ja. En inderdaad.
Ja, daar lijken ze toch niet tegen gewapend te zijn. En daarna ontstaat een fase waarin Ajax Warempel even onder druk komt. Echt van AEK. Een eerste fase van chaos eigenlijk, zou je kunnen zeggen, Job, toch?
Ja, ik heb de aantekeningen nog meegenomen. De eerste fase van chaos. Ja, een klein beetje. Maar de grootste fase van de chaos is in de tweede helft. Maar dat wil ik niet
natuurlijk,
heen.
Natuurlijk. Ja, de tweede helft was chaos.
De tweede helft, ja. Ajax, ik zit terug te leren. Ajax is langzaam uit elkaar aan het vallen. In de 54e minuut of zo. Maar jij wilde naar die eerste helft. Dat het toen ook al een beetje wankel werd.
Ja,
ja en dat kon Hato niet voorkomen. Want Hato speelde wel een fantastische wedstrijd. Die speelde een goede wedstrijd.
Als aanvoerder.
Ja.
Dat is een andere van die drie beste.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ja, het is natuurlijk... op het middenveld vond ik... Dan maakt zoveel uit of je daar dan inderdaad met zo'n 6 staat... Die dat terugkomt op Tahirovic, die dat niet aan kan. Terwijl ik Taylor overigens ook weer een hele goede wedstrijd vond spelen. Die goed in de combinatie was. En wel het spel kon versnellen in ieder geval. Daar regelmatig. Maar voor rust... ze zijn inderdaad een tijdje zonder druk gestaan. Maar ik heb nooit eigenlijk het idee gehad... Als jullie dat anders vinden, moeten jullie het ook zeggen. Maar ik heb nooit het idee gehad dat die gelijkmaker wel even zou vallen voor AEK. Want heel gevaarlijk zijn ze niet echt geweest daarna.
Je bedoelt na de 2-1 ook?
Ja, na de 2-1. Ja, dus
nee, precies,
nog.
Dat gevoel had ik ook niet hoor. Want ze creëerden niet veel, nee. Grieken. Niks eigenlijk. En bij Ajax bleven de kansen wel komen. Doelpunt van Taylor. Goede goal van hem. Hoe die met heel veel zelfbewustzijn erin schiet.
Maar ook ongelooflijk hoe je zo vrij kan staan.
Ja.
Je kan erop terug blijven komen met die kwaliteit bij AEK.
Het was echt ongelooflijk wat dat betreft.
Dit is echt, pot. In de F'jes zouden coaches hier boos om worden als je daar je man niet dekt. En, ja. En dan ook nog, het is ook een combinatie van hè, hij staat en heel vrij. En dan ook nog Vida die totaal niet op staat te letten. Want je kan hem nog buiten spel zetten. Maar hij staat er nog 2 meter achter.
Ja.
Compleet gebrek aan samenhang in de verdediging van AEK.
Ja. Ja,
had Vida ook niet last van zo'n laserpen in zijn ogen?
Ja, ik zag hem, ja. En ze hadden elke keer, volgens mij was het 1 laserpen...
Ja.
Die de hele tijd op Vida Vida zocht.
Ja, de keeper ook nog soms, ja.
De keeper ook zo'n beetje, ja. Maar er waren niet veel, maar er was er wel
dat
even.
Dat komt door jou, Job. Gaf al zijn action tip in de vorige podcast.
Dat gaf jij. Maar ik bracht het wel te berden, moet ik zeggen.
Ja.
Dat klopt.
Ja, ja.
Maar om terug te komen op die goal, het is verder natuurlijk gewoon een goede goal. Taylor schiet hem heel goed binnen. Dat was geen keepersfout.
Was hij nou een beetje verongelijkt eigenlijk in zijn manier van juichen? Had jij die indruk?
Ja, vind ik. Hij is nooit heel erg van het juichen, volgens mij.
Meer van het vingertje tegen de lippen en dat soort
dat is natuurlijk een beetje een dingetje waar hij ook vaak kritiek op krijgt. Moet je dat wel doen altijd? En dan denk ik nu ook als je de 2-1 scoort, ja, ga gewoon juichen. Weet je, je mag toch gewoon blij zijn, het hoort erbij. Maar... ik denk niet dat een statement was of zo. En als het een statement was, zou ik niet weten wat hij er nou precies mee bedoelt. Want als het...
Nou ja, hij heeft het nogal stevig voor zijn kiezen gehad van het publiek.
Dat snap ik, maar dan had ik verwacht dat hij dat bij zijn volgende doelpunt... Dat was 2 weken geleden, 1,5 week geleden.
Ja.
Dan zou je het dan moeten doen. Want nu is juist iedereen weer een beetje positief over Taylor. Het zou een raar moment nu zijn om daar iets van te zeggen.
Ja.
En goede bal van Hato. Vond trouwens wel grappig met Hato. Ik weet niet of jullie er al met de opkomst waren toen de spelers het veld opkwamen. Maar je merkte ook aan hem dat hij wist niet zo goed hoe hij zich moest uiten toen hij het veld opkwam als aanvoerder. Natuurlijk als eerste op het veld. Maar ja, snap ik ook. Het is natuurlijk ook niet normaal als 17-jarige. Maar het oogde een beetje ongemakkelijk. En het was wel grappig om te zien.
Ja, ja, ja. Maar ja. Zo jong en dan met die aanvoerdersband in een Europese wedstrijd. Ik zag een foto waar je dan dat woord respect zag staan op die felgele aanvoerdersband die in Europa verplicht is. En dan dacht ik, ja, dat respect, dat geldt hem ook. Hè?
Zeker.
Hoe die daar...
Dat hij de band überhaupt draagt.
Ja, en hoe die leiding geeft aan dat elftal op die leeftijd.
Ja, en wat hij gewoon individueel kan als verdediger.
Ja.
Maar dat is als je daarover gaat nadenken, dat eigenlijk was het de bedoeling dat Bessie daar zou spelen. Hè? Want die is, ik breng nog maar een keer...
Hij is even terug in de podcast, Brani. Kelvin Bessie.
Kelvin Bessie. Ja. Maar die is niet afgelopen zomer, maar de zomer daarvoor gekocht. En dat was een jonge speler waar, ik geloof, 23 miljoen voor betaald is destijds. Ja. Dus dat is iemand die je voor de lange termijn koopt. Ja, het blijft ongelooflijk dat Bessie toen gekocht is. In de wetenschap, hè, je mag toch hopen dat er communicatie is tussen de toekomst en het eerste elftal. Maar in de wetenschap dat Hato eraan zit te komen. Ik bedoel, als Bessie daar nog zou spelen, kan Hato niet doorbreken. Nou, Bessie heeft zichzelf het spelen toch een klein beetje onmogelijk gemaakt. Maar daarin zie je het gebrek aan overleg en het gebrek aan visie in het aankoopbeleid van de club.
Je bedoelt als linksbenige centrale...
Ja, en Kaplan had je op dat moment ook nog.
Ja,
maar die was geblesseerd. Maar, dus dan,
maar
dan,
ja, er moet toch wel... Je kunt ook weer niet helemaal alleen op Hato gaan bouwen.
Het enige wat je dan enigszins moet nuanceren is wel dat Hato was destijds denk ik net 16.
Ja. Ja.
Ajax was er zelf ook nooit van uitgegaan dat hij zo snel zo een bepalende speler zou worden in het elftal. En als je dan die overweging maakt om Bessie te kopen, dan ga je niet zeggen van nou, er komt een 16-jarige speler aan die in de jeugd heel goed speelt.
Ja, dus we kopen hem maar niet.
Dus we kopen hem niet, want daar gaan we op bouwen.
Oké, maar dan koop je Bessie niet. Maar zou het dan geen optie zijn geweest om Jan van Tongen nog een jaar terug te halen voor die positie? Dat Bessie in de schaduw van, of dat Hato in de schaduw onder de vleugels.
Nou ja.
Niet dat je een speler koopt die er eigenlijk nog 4 jaar moet staan. Dat is wel een overweging, uiteraard.
Ja, oké. Maar ja, dat er een grote aankoop wordt gedaan voor de linker centrale positie. Dat vind ik op zich niet zo gek als er een groot talent van 16 in de pijplijn zit.
En er viel ook een behoorlijk gat met het vertrek van Martinez. Dus ik vind het ook inderdaad logisch dat Ajax daar wel echt alles aan heeft gedaan. Ja. Om daar een zo goed mogelijk speler te halen.
Dat er een betere aankoop had kunnen worden gedaan dan Bessie. Dat is een ander verhaal. Dat is helder.
Ik had meer gekozen voor een soort tussentijdse oplossing. In de vorm van of Vertongen of een andere die daar kortstondig kan spelen. En die op een vroeger moment ruimte kan maken voor een aankomend talent.
Ja.
Maar Ajax was ook niet echt in de situatie denk ik, om voor een tussenoptie te kiezen. Omdat, kijk, nu we makkelijk praten. Nu zou je sneller voor een tussenoptie kiezen omdat het niveau minder is. En dat kan. Je bent nu toch in opbouw. Maar dat was natuurlijk na een seizoen waarin we ongeslagen door de Champions League groepsfase gingen. Dan ga je niet voor een tussenoptie kiezen. Dan wil je gewoon kwaliteit meteen vervangen met kwaliteit.
De tussenoptie is niet per se kwalitatief minder. Hè? Het is een kortstondigere... het is niet een investering voor de langere termijn.
Ja,
dat moet ik je zeggen.
Ajax denkt vaak ook in waarde. Wat gewoon iets wat waarde genereert. En dat heb je natuurlijk als je een Vertongen haalt niet.
Nee, dat klopt. Maar goed, het zou ook nog een jongen zijn die volgens mij... die stond te springen, denk ik, om terug te komen. Laat ik het zo zeggen, in de tijd dat hij bij Ajax speelde... we hebben het over een jaar of 10 geleden...
Ja.
Gaf hij altijd blijk van enorme waardering voor de club en voor de stad. Dat had gekund. Maar goed, de situatie heeft zichzelf opgelost, zullen we maar zeggen.
Ja. Nou ja, een van de grote meevaller van de voorbije anderhalf jaar, 2 jaar, is Jorrel Hato.
Ja.
Dat viel niet te voorzien hoe snel die zich zou ontwikkelen. Met deze keer, mag ook gezegd, een verdienstelijke Soetalo naast hem.
Zeker, zeker.
Die tegen Sparta er weer heel erg onzeker en wiebelig uitzag. Gisteravond een stuk beter.
Ja, en zij vullen elkaar gewoon heel goed aan. Met Hato die dan wat meer, ook gisteren weer een aantal keer ervoor kiest om in te schuiven. Zeker gisteren was dat belangrijk. Op het moment dat Tahirovic dat dan niet heel goed aan kan om dat tempo bij te houden, dan is het goed als Hato dat soms op zich neemt en wel dat tempo weet te versnellen. Maar Soetalo die gaat dat ook steeds vaker doen. En je ziet hem dat gisteren een aantal keer doen. Daar heb je zelfvertrouwen voor nodig. Dat heeft hij meer. Hij durft het meer. Hij is rustiger aan de bal. Ik denk dat echt een heel goed centraal duo kan gaan worden voor Ajax. Of eigenlijk al is, maar dat is natuurlijk nog steeds zich aan het ontwikkelen.
Ja, een centraal duo dat misschien ook nog 2 jaar intact kan blijven.
Ja.
Als het een beetje mee zit. Bij Hato begint zich wel nu al, je kan al een beetje bij voorbaat de pijn voelen van het feit dat hij misschien wel voor zijn 20ste vertrekt bij Ajax.
Ja.
De kans is groot, als hij nog 2 jaar blijft is hij nog pas 19. Dat is een vroeg Seedorf-achtig vertrek. Zou daar in de lucht kunnen hangen. Maar de club moet inzetten op dit duo nog twee seizoenen bij elkaar houden. Dat is denk ik iets waar groei in zit. Soetalo, Hato. Even die tweede helft, jongens. Derde doelpunt van Ajax valt. Keeper ziet er niet helemaal goed uit. comedy capers. Misschien was dat wel een van die kansen die Ekpom eigenlijk gewoon heel slecht afmaakt. Maar in dit geval kreeg hij daar assistentie bij van de doelman. Maar het is wel een chaos tweede helft. We hadden het er net al even over, Job.
Ja.
Dat elftal van Ajax, wat gebeurt daar allemaal?
Ja, onwennigheid en onsamenhangendheid. Wat zei Van Schip nou zelf? Met enig gevoel voor understatement. Het elftal was een beetje provisorisch in elkaar geknutseld.
Ja, ja.
Dat was precies wat het was, ja.
Ja, plakband.
Plakband een beetje, ja. En daar zit de technische staf van Ajax, die zit ook op de perstribune. Valkanis, de eerste assistent van het schip, die hebben een permanente open lijn met de bank. Omdat je vanaf de tribune soms dingen ziet die je vanaf het veld misschien niet goed ziet.
Twee analytische kijkers precies, namens de technische staf op de perstribune.
Ja, dus er wordt meegekeken en er is een constante overleg. Maar het overleg werd steeds vuriger ook in de tweede helft. Ja.
Ja.
Want je ziet die enorme gaten vallen. En je wil die trainers die willen zo snel mogelijk dat daar een oplossing voor komt. En dat het team zich anders positioneert en anders acteert. Dat ging af en toe met een stemverheffing. Hoorde je, het is wel grappig om te zien.
Wat een rare groepsfase is dit eigenlijk geweest, hè? In de Europa League met een goed Brighton, maar daarachter drie ploegen, AEK, Olympique en Ajax, die in complete organisatorische chaos op dat veld verschenen steeds, met absurd veel kansen over en weer.
Ja.
Enorme gaten, heel veel doelpunten natuurlijk ook. Wat hebben we daar een rare wedstrijden gezien tussen die ploegen onderling?
Ja, dat klopt. Het is een. In ieder geval. Marseille is nogal ook een team en een club die normaal gesproken hoger speelt. Maar het zijn twee clubs in verval. Hè. Van de AEK weet ik het niet zo goed. Die zou ik toch iets. Hè, historisch gezien iets lager inschatten dan.
Ja, ja.
Maar dit waren wel. Grootheden zijn dus misschien een groot woord. Maar het zijn wel twee clubs die diep gezonken zijn en die elkaar en met AEK erbij drie die elkaar in één pool tegenkomen.
Ja, want AEK is historisch gezien wat lager in te schalen.
Ja.
Maar die hebben natuurlijk ook een veel minder goed elftal staan dan bijvoorbeeld in 2018.
Ja.
Toen ze toch wel een stevige Champions League tegenstander waren.
Ja.
En ook een paar goede kansen kregen.
Maar die zullen nog wel balen, want de finale van de Conference League op 29 mei is, dames en heren, in het stadion van AEK.
Oh, echt?
Ja.
Oh, dat. Nou, ja. Hier.
Dus die hebben zichzelf de weg naar de finale door de neus geboord. De loting, die is ook al bekend. Ik geloof dat Ajax kan. De ploegen waar tegen Ajax in de volgende ronde uit kan komen.
Soms even op:
Slovan Bratislava, KAA Gent, Dynamo Zagreb, FK Bodo Glimt, Legia Warschau, Ferencváros, Eintracht Frankfurt, Ludogorets.
Nou.
Ja. Van het schip zei, voor ons is geen enkele van die ploegen een makkelijke tegenstander. Met realiteitszin, zei hij dat, denk ik.
Ja, nou ja, Ludogorets hebben we dit seizoen al tegenover ons gehad.
Ja.
Dat lijkt me wel een tegenstander die tot de zwakkere categorie hoort, zelfs voor het Ajax van nu.
Ja.
Maar verder inderdaad.
Ik ken ze in Slovan, ik heb geen idee, Slovan Bratislava.
Weet ik ook niet.
Het enige wat grappig is dat stel dat het FK Bodo Glimt zou worden, daar traint Knutsen.
Ja.
En Knutsen, dat was nog een voorname kandidaat voor Ajax deze zomer.
Ja. En is hij dat eigenlijk nog steeds? Zou dat kunnen voor volgend seizoen? Hij heeft er nu heel duidelijk voor gekozen om Bodo Glimt niet te verlaten.
Ja.
Ajax al in een vrij vroeg stadium nee verkocht.
Ja.
Een heel helder nee ook. Maar heb je het idee dat hij nog op de radar staat?
Ik denk dan wel dat hij nog op de radar staat, ja. Dat denk ik wel. En ik denk dat Ajax gewoon wel nog steeds op zoek is naar een trainer. Ik denk dat Van Schip echt interim is. Ja. Als een interim dat heel goed doet. Maar het is wel echt de bedoeling dat er een nieuwe komt. Maar hoe dat, wie daar precies allemaal in beeld is, weet ik niet. Maar gezien de prestaties van Knudsen eerder, denk ik dat die wel nog eens een keer tegen het licht gehouden zal worden.
Ja. Ja.
Maar goed, heel, heel concreet kan ik daar niks over zeggen.
Nee, daar ben je ook niet bij. Heb jij een favoriete tegenstander gehoord in dit worpje potentiële opponenten, Wessel?
Ik snap de woorden van het Schip dat geen enkele tegenstander makkelijk is. Maar als je natuurlijk realistisch naar de loting kijkt, dan is denk ik iedereen het erover eens dat je Eintracht Frankfurt het liefst nog even wil ontlopen.
Exact, ja.
En dat er onder de rest, tuurlijk zit daar ook een verschil in dat sommige sterker zijn. Maar de andere zeven die het dan zijn, dat zijn allemaal ploegen waar je in principe, zelfs dit Ajax, denk ik favoriet tegen bent. Want een Slovan Bratislava, ja, daar weten we inderdaad niet veel van. Maar je mag er wel van uitgaan dat, ik vergeet, is dat Slovenië of Slowakije? Slovenië, hè? Nou ja, maar
Bratislava is Slowakije.
Oh, Slowakije.
Toch?
Haal ze altijd door de war.
Ja. Ik zit ook even.
Maar je mag ervan uitgaan dat Ajax daar tegen favoriet is. En tegelijkertijd zou ik nog een keer Ludogorets. Ja, ik zou het wel hilarisch vinden als je die weer loopt.
Het zijn natuurlijk, in wezen zijn het allemaal ploegen waar we niks van weten. Laten we eerlijk zijn. Hè? Die zien we niet wekelijks spelen. Maar ik zou, in ieder geval zou ik heel graag gewoon de zwakste willen hebben. En de aantrekkelijkheid van het affiche en dat soort dingen, dat boeit me echt helemaal niet op dit moment. Want Ajax moet in deze Conference League even op gang komen. Zoals dat een aantal jaar geleden een niveautje hoger gebeurde. Hè? Uitgeschakeld in de groepsfase Champions League. Toen met Liverpool en die tegenstanders. En dan kom je in de Europa League terecht. Dan hangt er even katterigheid van, we moeten het nu op dit niveau verder gaan doen. Maar dan schakel je Lille uit en Young Boys uit. En dan gaat het toch leven. En dat kan met die Conference League gewoon ook. Dat je echt een leuke route nog kan gaan afleggen. Maar dan moet je even door die eerste, want die eerste ronde na de winter, die is voor Ajax vaak link.
Ja.
Dat zijn de Getafe en Union Berlin-achtige momenten waarop je eigenlijk in een soort van teleurstelling meteen kan stranden. Het moet even gaan leven.
Hopelijk is het team dan ook een beetje versterkt. Hè? Dan is de transferperiode ligt achter ons dan.
Ik ga ervan uit.
Ja, dat het is in 15 en 22 februari zijn die wedstrijden.
Ja.
Dus dan
Twee spelers zouden mogen, geen twee posities zouden mogen kiezen die versterkt worden. Welke zouden jullie zeggen?
Nou, een 6 moet er komen.
100%.
Een stevige 6 die toch een beetje een soort Alvarez-achtige rol kan vervullen. En de tweede is voor jou, Job.
Ik zou linksback erbij halen.
Nog een linksback?
Ja, ik zou er weer mee doen.
Ja.
Maar ik zou kijken of er niet een goede. Ja, dat blijft een kwetsbare positie. Ik vind Sosa ook. Ja, ik ben linksback.
Ja. En jij, Wessel?
Ik zou zeker die 6 halen. En daar zou ik echt gaan voor een ervaren kracht ook inderdaad. Die een stukje leiding kan toevoegen.
Ideeën wie dat zou kunnen zijn?
Qua het type wat jij noemde, dat lijkt me een goed idee inderdaad. Het type Alvarez. Maar daarin niet. Kom ik zo nog op terug. En ik zou altijd voor een rechtsbuiten gaan, omdat gisteren blijkt dat ook toch wel heel mager is. En op links heb je altijd Forbes die je kan opstellen nog na Bergwijn. Maar je kan echt in de problemen komen, zeker in de loop van de tweede seizoen zelf straks, als er ongetwijfeld, dat gebeurt bij iedere club, dat er weer wat spelers geblesseerd raken. Ja, als dat toevallig Steven Berghuis is of Carlos Forbes, dan zit je daar gewoon heel mager in die rechtsbuitens. Ja. En dan kan het echt geen kwaad, dat zeiden we in de zomer al, om er nog een te halen. En voor de rest zou ik ook altijd gewoon alert blijven op buitenkantjes. Ik las 2 weken geleden dat Manchester United wel van Eriksen af zou willen. Ik denk altijd, of die het doet, dat is de vraag. Wat salaris is, dat is allemaal. Het is een grote als. Maar ik zie niet in waarom hij niet zou aankloppen bij Manchester United. En het zou proberen. In ieder geval vragen van, joh, hoe zit de situatie? Zou die ervoor openstaan? Dat is nou typisch zo'n buitenkantje en een ervaren kracht die je in één kan halen.
Ajax zal ook in eerste instantie, denk ik, erg over buitenkantjes gesproken. Erg gefocust zijn op buitenkantjes om te verkopen.
Ja.
Waarbij denk ik een heel belangrijke rol is als rol speelt wat er geboden wordt voor bepaalde spelers. Ik denk als er aan iemand een goede transfersom verdiend kan worden, zal Ajax al gauw geneigd zijn om dat te doen. Ook als het Bergwijn is.
Mm-hmm.
Uh, En als er bijvoorbeeld, ik schat in dat ze van Mika Tatsen wel af zouden willen als daar een goed bod voor komt. Gisteren twee van de drie posities in de aanval vrijgevallen door blessures en schorsingen. Nog komt hij niet in beeld.
Ja.
Die moet het uiteindelijk weer met 4 minuten invallen doen. Dus die zal daar ook zijn conclusies uit trekken. Als daar iemand bereid is 10, 15 miljoen voor te betalen, zal Ajax dat doen.
Ja, dan pak je een verlies.
Ja.
Ja.
Ja, en eigenlijk is het dan niet eens heel erg verlies.
Ja, hij is voor 16 gekomen.
Ja, maar dat is een zeer te overzien verlies. En ja. Eigenlijk zoals dat destijds met Kelvin Bessie, daar heb je hem weer,
ja,
ook gebeurd is. Die is uiteindelijk ook bijna met gesloten beurzen weer doorverkocht. En natuurlijk is het altijd een verliespost. Maar als er op die manier een aantrekkelijke, verliesbeperkende uitgaande transfer kan plaatsvinden, dan zal Ajax dat doen om budget te creëren. Op de centjes moet gelet worden de komende jaren.
Dus maar samenvattend, jij zegt, en dat volgens mij zeggen we het allemaal, je moet een verdedigende middenvelder moet je nog hebben.
Ja, zeker. Dat is het belangrijkste.
En jij zegt een rechter aanvallen nog. En eventueel een linksback. Dus zeg maar, als we het samen op één hoop gooien het komt Ajax goed uit, dan zou er op 3 posities een versterking kunnen komen.
Ja. Ja, je hebt nog wel meer nodig. Alleen, je hebt nu natuurlijk niet alle... Ja, je kan nu niet 8 spelers gaan halen in de winter. Ik vind, er zou ook best nog inderdaad uiteindelijk wat op linksback bij mogen als er wat weg is. Want het is gewoon, het valt allemaal best wel tegen op linksback. En dat is eigenlijk heel zorgelijk aangezien er 5 spelers hebben gespeeld dit jaar. Die allemaal niet altijd vrij uitgingen.
Ja.
En andere posities ook. Maar je moet ook gaan kijken naar, wil je misschien een ander systeem gaan spelen met deze spelers? Of hou je het zo? Want dat hangt er ook vanaf hoe je verder gaat. Als jij ervoor kiest, wat ik nog steeds heel erg zie zitten met deze spelers, om 3-5-2 te gaan spelen, ja, dan kan je inderdaad prima van een Bergwijn af, want die is in zo'n systeem, zal die er weinig aan kunnen toevoegen.
Maar moet je 3-5-2 gaan spelen om er dit seizoen het beste uit te halen nog? Of moet je gewoon 4-3-3 blijven spelen, omdat je zo een hele goede basis legt voor het seizoen erop?
Dat vind ik lastig, maar dat eigenlijk moet je dan ook terug naar afgelopen zomer. Dat ik zei, ik vind met de huidige spelers zou ik het snappen als je voor een 3-5-2, 5-3-2 systeem kiest. Maar ik snap inderdaad niet waarom er... Je had een probleem al voor kunnen zijn door gewoon spelers voor een 4-3 formatie te halen. En dat is eigenlijk natuurlijk niet gebeurd door het ontbreken van de rechtsbuiten.
Ja.
Wat Berghuis nu in principe goed invult de laatste weken. Maar dat is erg mager, zoals ik net al ontschreef.
Wie is de laatste rechtsbuiten was Anthony eigenlijk?
Ja.
Ja.
Koeders was ook geen echte rest.
Nou ja, Conceição heb je gehad. Conceição.
Ja. Ja.
Van wie ik het toch stiekem wel jammer vind dat hij zo makkelijk weer is weggedreven. Maar niet dat nou een onomstreden basisspeler was. Maar ik vond wel een leuk voetballetje die af en toe wel wat leven bracht op die vleugel.
Ja, ben ik met je eens.
Dus dat is. Ik hoop dat er nog een weg terug is op de een of andere manier. Maar Porto heeft de optie tot koop.
Mm.
Dus als die van hem gecharmeerd raken en hem willen houden, dan is die weg.
Maar hij schijnt het best aardig te doen, hè?
Ja. Laten we even naar PEC Zwolle kijken.
Ja.
De laatste competitiewedstrijd van het jaar. Ajax moet nog 2 keer voetballen in 2023. Zondag thuis tegen PEC Zwolle in de Eredivisie. En daarna wachten nog een bekerwedstrijd in Utrecht tegen USV Hercules.
Dat is lastig.
Echt de laatste wedstrijd van het jaar. Maar eerst PEC Zwolle, dat is natuurlijk het belangrijkst. We hebben het net over een opstelling die een beetje met plakband aan elkaar hangt en een hoog geïmproviseerd gehalte heeft door omstandigheden. Dat zal zondag, denk ik, nog steeds zo zijn, Job.
Ja, denk ik ook.
Het wordt weer plakken.
Dat denk ik wel, ja. Ja, ik denk dat Bergwijn, Rensch, dat zag er goed uit, zei Van Schip, gisteravond.
Ja, botsing, viel op zijn rug, hard.
Ja,
had wat ademhalingsmoeilijkheden, maar dat is niet zorgelijk.
Ja, de Van Schip dacht van niet. En hij was over Bergwijn was hij minder positief. En over Robby, weet ik niet wat hij daarover gezegd heeft, maar... Ja, als hij met een spier, die gaat steeds minder spelen. Die werd tegen Sparta, werd hij dan geloof ik na 75, 74 minuten uitgehaald. Gisteren na 45.
Ja,
ik zou zeggen dat het niet heel hoopvol is dat hij in ieder geval lang kan meedoen tegen PEC.
Dus weer een opstelling zonder waarschijnlijk Bergwijn en Brobby.
Ja, Akpom kan er nog een keer in.
Ja.
Nee, maar het wordt weer een beetje puzzelen, denk ik, tegen PEC.
Ja.
Het is goed dat het bijna winterstop is.
Ja, klopt.
Komt voor Ajax wel even uit.
Ja.
Ja.
rek is er een beetje uit.
Ja, dat zei Van Schip ook. Dat er wat ook spelers raken ook fysiek en ook mentaal een beetje vermoeid, zei hij. Omdat er,
ja, er is veel gebeurd.
Er is veel gebeurd, ja. En het is een lang seizoen geweest wat dat betreft.
Ja, een lange eerste.
En hij is er zelf niet bij, hè, Van Schip. Hij gaat naar de bruiloft van zijn zoon.
Ja.
Waar hij per se bij wil zijn.
Bij zijn aanstelling al aangekondigd, ja, dat hij die bruiloft van zijn zoon in Australië, dat hij die absoluut, ja, wilde meemaken. En daardoor mist hij de wedstrijd tegen zijn oude club, PEC Zwolle. Want hij heeft van het
Schip trainer geweest, ja,
natuurlijk gewerkt als trainer.
Ja.
Die slaat hij over. En dan is Vulcanis, naar het schijnt, de eindverantwoordelijke voor de dag.
Ja.
En dus niet Maduro.
Ja.
Wat ik op zich best curieus vind.
Ja, ja, hoezo?
Nou ja, omdat Maduro interim hoofdtrainer geweest is en een Ajax-man is. En blijkbaar is Vulcanis daar dus al voorbij gestreven.
Hij is de assistent van Schip. Ja. Ja. Hij heeft blind vertrouwen in hem, van Schip, in Vulcanis, zei de gisteren.
Nou ja, goed. Oké, dat zal vast terecht zijn. Maar dan die tweede seizoenshelft die dan voor ons ligt. Jullie zeggen net een beetje, moet je 3-5-2 gaan spelen om het maximale resultaat te halen? Of moet je 4-3-3 gaan spelen omdat je dan alvast kunt kneden aan volgend seizoen? In ieder geval, wat ik persoonlijk een beetje als de winst van de afgelopen periode beschouw, dat is dat het wel een tweede seizoenshelft gaat worden waarin Ajax echt iets te winnen heeft. Het is niet meer dat we dit vrijblijvend een beetje uit kunnen spelen onder het motto, seizoen is toch verloren, dus doe maar wat.
Vierde plek, derde
maar
plek.
Er is echt nog wel een positie op de eindranglijst om voor te gaan. Ja. En de Conference League biedt ook mogelijkheden om echt nog met een goed gevoel dat jaar te beëindigen. En veel punten voor de UEFA-ranking, coëfficiëntenlijst te pakken bijvoorbeeld. Dus het is wel een tweede seizoen zelf waarin wat mij betreft nog iets moet gebeuren en kan gebeuren ook.
Eigenlijk is dat bizar, hè? Want ja, voor hetzelfde geld inderdaad, ik zeg niet dat het makkelijk wordt, maar 9 punten en er even van, moet AZ nou komend weekend tegen PSV, hè?
Ja. Ja.
En
ja,
daarna moet AZ tegen Twente, dus dat is wat die uitslag ook wordt, is dat in principe winst voor Ajax.
Ja.
Dan kan het gat zomaar ineens met beide ploegen over 2 wedstrijden nog maar 4 punten zijn met de nummer 3, bij wijze van spreken.
Ik bedoel maar, ja.
En het is niet makkelijk, want dan moet Ajax ook minder fouten maken dan de eerste. Nou, heb ik daar wel vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Maar het zou natuurlijk krankzinnig zijn eigenlijk als je kijkt naar wat er allemaal is gebeurd aan het begin van het seizoen. Dat het zomaar kan dat je aan het eind van het seizoen gewoon heel erg blij bent met een derde plek. En achteraf een prima seizoen hebt gehad naar omstandigheden.
Ja, gematigd tevreden. Omstandigheden,
ja, nee, nogmaals, ja, naar omstandigheden. Want derde zoals Ajax zijn er nooit goed. Maar dan zou ik toch... Ik zei tegen mijn moeder, dat zou de eerste keer zijn ooit dat ik een derde plaats zou vieren. Omdat, met dit seizoen, dan ga je volgende Champions League spelen. Ja, joh, mijn moeder die vindt het iedere keer weer...
Het is goed met jou en dat Ajax de hele tijd.
Die heeft last van haar hart volgens mij iedere keer bij iedere wedstrijd. Want ze vond het gisteren ook maar weer te spannend.
Okay,
maar ja.
Oh, je hebt echt een Ajax-moeder.
Ja, enorm. Maar ik ben altijd heel zo. Ik loop altijd het stadion in. Maakt niet uit tegen wie, ook toen het slecht ging. En ik zeg, jongens, wordt 4-0 vandaag. Dus terwijl ik zelf ook niet denk dat het dat wordt. Maar gewoon een beetje zelfverzekerdheid. Hoort erbij, toch?
Heel goed. Wij gaan afronden met de moeder van Wessel Kroon. Die een Ajax-hart heeft. En dus ook weer iets positiever naar de materie kijkt dan 2 maanden geleden. Ik ga jullie danken voor de komst naar de Johan Cruijffzaal, jongens. Job van Kempen, dankjewel.
Joe.
Fijn dat je er was. Wessel.
Jij bedankt.
Dank voor de komst. Mijn naam is Menno Pot. Productie van deze podcast is in handen van Josien Wolthuizen. De techniek wordt verzorgd door Vienna School. We doen nog 1 Brani dit jaar. Dat is aanstaande maandag. Dan praten we over Ajax, PEC Zwolle en blikken we een beetje terug op dat toch wel heel erg turbulente en belabberde jaar dat Ajax achter de rug heeft. En daarna gaat ook Brani even de winterstop in. Maar eerst maandag nog. Dan horen we je graag weer bij Brani. Tot dan.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding.
Dag.